Welkom. Leuk dat je luistert naar de AMLC-podcast van het Anti-Money Laundering Center. Witwassen vormt een ernstige bedreiging voor de economie en tast de integriteit van de financiële sector aan. Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen. Ik ben Erik Rijssenweber, anti-witwasspecialist bij het AMLC en in deze podcast bespreken we PEPs, Politically Exposed Persons. Suzy Honer en Noortje Boeren van het AMLC publiceerden resultaten van hun onderzoek naar dit fenomeen en speciaal voor luisteraars van de AMLC-podcast zijn ze hier om over hun onderzoek te komen vertellen. Welkom Suzy en Noortje, dank voor de informatie die jullie komen delen.
Ja, leuk.
Ja, dankjewel Erik.
Noortje. Vaste luisteraars van de AMLC-podcast hebben je al kunnen horen vertellen over laundromats en online gokken. Kun je toch even kort nog vertellen over je achtergrond en met name in de context van die PEPs?
En de podcast natuurlijk over PSP's, waar we de rollen hebben omgedraaid.
Ja, die was ik eigenlijk alweer een beetje vergeten.
Ja, je maakt er zoveel. maar ik zal het dus wat dat betreft kort houden. Ik ben dus Noortje Boeren. Ik werk zo'n 4,5 jaar bij het AMLC. En ik ben daar eigenlijk vooral werkzaam op de wat grotere internationale, complexere witwasstructuren. Laundromats is daar het bekendste voorbeeld van, waar we dus eerder al een podcast hebben over opgenomen. En verder moet je denken aan onderwerpen als witwassen door middel van bijvoorbeeld commodities, waar ik eerder ook wel eens onderzoek naar heb gedaan, omzeilen van kapitaalrestricties, van sancties, et cetera. De geldstromen die van PEPs afkomstig zijn, die zitten vaak wel in deze hoek. En dan heb ik het vooral natuurlijk over de foute geldstromen, of eigenlijk expliciet daarover. Mm-hmm. En daarmee bedoel ik dus dat ze een sterk internationaal karakter hebben en dat het vaak een wat complexere, dat die geldstromen een wat complexere route kent. En dat is dus ook de reden dat ik de kartrekker ben geworden van dit project vorig jaar.
Oké, nou, daar gaan we straks uitgebreider op in. Suzy, jou horen we bij de AMLC-podcast voor het eerst. Welkom. Welke rol heb jij bij het AMLC?
Ik ben Suzy Honer. Ik werk als analist bij het AMLC. Nu ongeveer een jaar of drie. En ik hou me bezig met analyses op fenomenen of thema's. Zoals in dit geval het project naar PEPs. En daarnaast hou ik me bezig met het opwerken van witwassignalen.
En wat deed je hiervoor?
Hiervoor werkte ik als strategisch analist bij team strategische opsporingsinformatie, ook een team van de field. Daarvoor heb ik zo'n 9 jaar bij de Rabobank gewerkt in verschillende rollen. En daaronder als controller en analist bij het AML-team.
Oké, dankjewel. Jullie hebben in 2023 een project naar PEPs afgerond. Wat zijn PEPs nou eigenlijk precies?
Ja, PEPs zijn politically exposed persons. Er zijn meerdere definities van de term PEP. Definities van de VATF, de Wolfsburg Group en de Europese Commissie. Die verschillen bijvoorbeeld tot welke senioriteit je een PEP bent. Maar in de basis komt het erom neer op een persoon aan wie een prominente publieke functie was of is toevertrouwd. Mm-hmm. Je bent niet meteen PEP af als je de functie niet meer bekleedt. En vanwege de positie en de invloed die daarbij komen kijken, zijn deze PEPs kwetsbaar voor bijvoorbeeld corruptie en andere strafbare feiten. Mm-hmm. En de risico's worden niet alleen geacht te bestaan rond degene die de prominente publieke functie bekleedt, maar ook rond de familieleden en naastgeassocieerden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een echtgenoot, een kind of een gezamenlijke UBO.
Mm-hmm. Hoe lang bestaat zo'n benadering al voor PEPs?
Nou, uit de literatuur die we tegenkwamen voor ons onderzoek bleek dat de term PEP geïntroduceerd is door de VATF, begin 21ste eeuw. Men begon zich toen druk te maken over het feit dat hooggeplaatste politieke functies vatbaar waren voor omkoping en corruptie. En aanleiding was een militair leider die aan de macht kwam in Nigeria in 1993. En de jaren erna heeft hij miljarden dollars onttrokken aan de staatskas door het gunnen van zeer hoge inkoopcontracten aan vrienden en familie en contanten het land uit verscheepte.
Oké. Dan jullie onderzoek. Wat was het doel daarvan? Noortje.
We wilden het witwassen door PEPs, al dan niet via verbonden partijen, familieleden of met PEPs geassocieerden, zoals dat dus ook in de WWFT omschreven wordt, in of door Nederland onderzoeken. We hebben binnen de field naast het AMLC onder andere het ACC, het Anticorruptiecentrum, dat zich bezighoudt dus met corruptie. Dus we wilden wegblijven bij mogelijke gronddelicten. En we waren dus vooral geïnteresseerd in wat er daarna met die gelden gebeurt. Kunnen we dat op enige manier inzichtelijk krijgen?
Wat was de aanleiding voor dat onderzoek precies?
Nou, dat was eigenlijk een combinatie van factoren. Dat was de aandacht van de FATF voor het onderwerp in de evaluatie vorig jaar. Of nou ja, we leven nu in 2024, dus 2 jaar terug moet ik denk ik al zeggen. Mm-hmm. En het feit dat we binnen het AMLC een jaar daarvoor een uitgebreide intelligence positie hadden opgebouwd naar aanleiding van de sancties in Rusland. En het feit dat de PEPs als enige groep expliciet in de WWFT worden vermeld. Dat allemaal bij elkaar maakte dat we op een gegeven moment achter onze oren hebben gekrapt van goh, wat weten we nou eigenlijk precies van de aanwezigheid van PEPs, van buitenlandse PEPs in Nederland? En kunnen we ook eens kijken van, zien we nou haakjes van witwassen door PEPs in Nederland? Of zien we dat helemaal niet? Dus het was ook wel een vrij exploratief onderzoek in dat opzicht. Overigens, ik heb het net over onze intelpositie op sancties. Wel goed ook om te vermelden dat een PEP en een gesanctioneerde, dat dat 2 verschillende dingen zijn. Een PEP kan gesanctioneerd zijn, maar dat hoeft niet. En andersom hoeft een gesanctioneerde ook niet de status van een PEP te hebben. Die financiële belangen van die PEPs, die wilden we dus nader uitzoeken. In hoeverre hebben dus die vaak wel buitenlandse PEPs financiële belangen in Nederland? Waar bestaan die belangen dan uit? Op welke manier stallen of verplaatsen zij hun gelden via Nederland? En van welke dienstverlenersstructuren maken zij dan gebruik? Dat die financiële belangen door Nederland stromen en soms met een verklaarbare reden wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat er sprake is van witwassen. Daarvoor is onder andere een vereiste dat die financiële belangen natuurlijk uit misdrijf afkomstig zijn. Het was een vrij verkennend onderzoek en we wilden eens starten met een aantal algemene beelden. Wat zien we nou daarvan? Nadat we voor onszelf die algemene beelden hadden opgetekend, dus hoe dat plaatje er ongeveer uitzag en waar konden we nou wel achterkomen en waar niet, zijn we nader gaan inzoomen op een aantal van die belangen. Maar goed, daar kunnen we dan natuurlijk hier dus weer niet al te veel op ingaan, maar we kunnen wel, denk ik, het algemene plaatje ook wat meer schetsen en de context daaromtrent.
Daar gaan we straks verder op in. Maar kunnen jullie iets vertellen over de onderzoeksmethode die jullie gebruikt hebben, Noortje?
We hebben in eerste instantie een literatuuronderzoek uitgevoerd. Nederlandse en internationale literatuur. We hebben populaire literatuur gebruikt, maar ook wetenschappelijke literatuur. Er is veel over geschreven, ook over het onderwerp. Dat viel me echt op, veel meer dan de eerdere onderzoeken die ik heb uitgevoerd. En daarna zijn we met die inzichten uit onze literatuurstudie eigenlijk onze eigen databronnen gaan bevragen om een intelpositie op te bouwen. De belangrijkste daarvan voor ons zijn dan de verdachte transacties, maar dat zijn wel meerdere bronnen.
Ja, oké. Eind vorig jaar hebben jullie daar al een artikel over geschreven. De podcast kent een iets ander publiek dan de lezers van de nieuwsbrief misschien. Dus wat was de reden voor dan ook nog een podcast eigenlijk?
Nou, dat eigenlijk. De eerste reden noem je zelf
al genoemd.
Ja, precies. Maar ook omdat er ook nog weer een aantal actuele ontwikkelingen zijn geweest sindsdien. En voor mij zou de voornaamste reden ook nog zijn dat we wat context wilden schetsen bij die bevindingen ook van eerder. Dus hoe zijn we nou tot die resultaten gekomen? En we willen die resultaten ook wel iets nuanceren. Niet dat we daar iets hebben opgeschreven waar we niet achter staan. Maar er was ook nog wel wat persaandacht voor eind vorig jaar.
Ja, er was wel redelijk wat aandacht voor in de pers, hè?
Ja.
Hadden jullie dat zien aankomen?
Ja en nee. Nee, want we doen wel meer interessante onderzoeken, als ik zo vrij mag zijn. En we proberen daar ook zo transparant als we kunnen mee naar buiten te gaan. Met de gedachte dat de buitenwachter iets van kan opsteken van die inzichten die wij kunnen vergaren met toch onze vrij unieke informatiepositie.
Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
Zoals ik eerder al zei, dus dat zijn primair die verdachte transacties, waar natuurlijk primair opsporing toegang toe heeft. Mm-hmm. Maar ook strafrechtelijke onderzoeken. Hè. We zijn natuurlijk onderdeel van een opsporingsorganisatie. En andere databronnen die niet publiekelijk toegankelijk zijn. Mm. Ja, we delen uiteraard alleen die dingen die we wettelijk mogen delen en waarvan we denken ook dat onze ketenpartners er iets aan hebben. Daar wordt ook elke keer nauwkeurig en kritische afweging in gemaakt. Maar de Algemene Rekenkamer had vorig jaar ook het een en ander te melden over de doelmatigheid van de meldketen. En wij proberen daar onder andere op deze manier ook onze steentje aan bij te dragen.
Ja, door ook wat informatie terug te koppelen richting poortwachters bijvoorbeeld.
Precies, ja.
En jullie hadden de persaandacht dus ook wel verwacht?
Ja, ook toch wel. Want we begrijpen heus wel dat peps op aandacht van de pers kunnen rekenen. Het zijn natuurlijk sowieso vaak figuren die al eerder en vaker in de pers voorkomen. Mm-hmm. In combinatie ook met dat we toen met generieke getallen zijn gekomen. Zoals die 14 miljard. Dat wil dan wel in de pers. Is gebleken.
14 miljard, waar gaat het over precies?
Nou, in het artikel dat we in onze nieuwsbrief en op onze website hadden gepubliceerd, spreken we van ruim 1000 verdachte transacties met een waarde van, die we dus konden identificeren in relatie tot PEPs. Mm-hmm. En die hadden een totale waarde van 14 miljard. We zijn ons ervan bewust dat die combinatie met de PEPs een nieuwswaarde heeft. Maar om dan toch hier alvast wel een flinke kanttekening te maken. Op sommige plekken werd toen in de pers gesproken over het feit dat politiek prominenten 14 miljard euro witwassen via ons land. Hmm. Tegen die uitspraak willen we ons hier dan toch wel echt verzetten. Een verdachte transactie is immers niet hetzelfde als een witwastransactie. Want er zit nog een hele wereld tussen een verdachte transactie en een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. In dit geval witwassen. En een melder meldt een ongebruikelijke transactie, wat een lagere grens is dan een verdachte transactie, zoals ook in, zoals in veel andere landen. Hmm. En de FIU analyseert die transacties om te onderzoeken of er voldoende grond is om die transacties vervolgens verdacht te verklaren. En deze informatie wordt vervolgens door opsporingsdiensten zoals ons onderzocht, maar dus met allerlei additionele informatiebronnen, zoals fiscale informatie. Hmm. Om uiteindelijk te kunnen stellen dat die persoon in kwestie zich met een redelijk vermoeden van schuld bezighoudt met witwassen. Dus deze threshold ligt best een stukje hoger. En ook gelukkig maar, denk ik, want dit redelijk vermoeden rechtvaardigt allerlei opsporingsbevoegdheden. Dus ja, sorry, misschien een lang antwoord. Hm? Maar ja, 14 miljard aan verdachte transacties, dat is een hoop. Maar niet, er wordt 14 miljard per se wit gewassen. Dat is echt een andere. Nee. Ja, dan heb je het echt over iets anders, wat mij betreft.
Dat moet dan eerst nog maar aangetoond worden. Suzy, kun je iets meer vertellen over waar dan precies de risico's omtrent deze PEPs precies zitten?
Ja, met de positie van de PEP gaat een unieke concentratie van macht en invloed, informatie ook wel gepaard. De functie berust bovendien sterk op door publiek gegeven vertrouwen en verantwoordelijkheid. En dit vertrouwen en verantwoordelijkheid kunnen worden misbruikt. Concentratie van macht, invloed en informatie geeft hier simpelweg gelegenheid toe. Misbruik kan plaatsvinden bijvoorbeeld in de vorm van financiële criminaliteit, waarbij ongerechtvaardigde zelfverrijking mogelijk een doel is. En een van de meest genoemde gronddelicten waar PEPs gezien hun positie mogelijk mee in aanraking komen is, zoals we eerder zeiden al, corruptie. Uiteraard is niet elk politiek persoon corrupt, maar ze zijn wel kwetsbaar omdat ze de capaciteit hebben om gelden toe te kennen en anderzijds politieke beslissingen te kunnen nemen. Mm-hmm. Corruptie kan ook plaatsvinden doordat publieke gelden verduisterd worden van het land voor eigen gewin. Mm-hmm. Transparency International spreekt van 3 categorieën corruptie. Politieke corruptie, dus manipuleren van beleid, instellingen, procedures bij de toewijzing van middelen en financiering. Grand corruption, en dan heb je het over corruptie op een hoog bestuursniveau, waar bestuurders van profiteren over de rug van het algemeen belang. Mm-hmm. En petty corruption, en dat is meer een alledaagse corruptie van ambtenaren op een lager niveau. En PEP zullen vooral bij die eerste 2 vormen van corruptie betrokken zijn. Mm-hmm. Studies laten ook zien dat er een relatie bestaat tussen corruptie en armoede. Dat is geen eenduidige relatie trouwens. Armoede maakt corruptie erger en corruptie maakt armoede erger. En de gemiddelde luisteraar van deze podcast is ongetwijfeld ook bekend met de Corruption Perception Index van Transparency International, waar landen op hun corruptierisico gerankt worden. En Nederland die scoort daar netjes. Maar Nederland is wel op een andere manier kwetsbaar. Stabiliteit binnen West-Europa, welvaart, openheid op financieel en handelsgebied, betrouwbaarheid van het rechtssysteem. En het financiële verkeer en trustdienstverlening maakt het ook aantrekkelijk voor ook niet-EU-ingezetenen om met en in West-Europa zaken te doen en financiële belangen onder te brengen. Veilig en uit zicht of buiten de directe invloedssfeer van autoriteiten in eigen land.
Ja, dus Nederland speelt dan een rol in het wegsluizen zelfs maar van die gelden uit die landen.
Ja.
Jullie gaven al aan dat de PEP als enige groep expliciet in de WWFT genoemd wordt. De WWFT bevat regelgeving voor poortwachters, maar niet voor de PEPs zelf, toch Noortje?
Klopt. De WWFT regelt wat poortwachters moeten doen als ze hun diensten aanbieden aan natuurlijke personen. Al dan niet als bestuurder of aandeelhouder van rechtspersonen. Die kwalificeren als een PEP. En dus inderdaad, die zien niet op de PEP zelf, nee.
En wat moeten poortwachters dan doen om vast te stellen of ze al dan niet diensten bieden aan PEPs?
Artikel 8 van de WWFT schrijft voor dat een instelling over passende risicobeheerssystemen moet beschikken. Waaronder bijvoorbeeld dus op risicogebaseerde procedures. Om te bepalen of dat een cliënt en dan ook vooral de UBO van die cliënt een PEP is. Ja, en hoe doe je dat dan? De Belastingdienst houdt een lijst bij van PEP-functies in Nederland. De lijst van de Belastingdienst is de uitwerking van artikel 9a van de WWFT en artikel 2 van het uitvoeringsbesluit van de WWFT. Mm-hmm. En dit betreft een overzicht van de PEP-functies in Nederland. Instellingen dienen in ieder geval naar deze cliënten verscherpt onderzoek uit te voeren. Mm-hmm. Maar goed, de lijst en die categorieën in dat uitvoeringsbesluit die zijn dus niet uitputtend. Ja, en voor buitenlandse PEPs ben je er dan natuurlijk nog niet. De EU houdt op basis van die nationale lijsten een overzicht bij van PEP-functies. In november 23, dus recent, heeft de EU een nieuwe lijst gepubliceerd. Een linkje naar die lijst kunnen we eventueel ook nog in de show notes plaatsen trouwens. Mm-hmm. Ja, en dat is wel een belangrijke bron. En veel poortwachters achterhalen die buitenlandse PEP-status, zeker dus ook buiten de EU, in commerciële KYC-databases.
Oké. Aan welke WWFT-verplichtingen dienen ze dan te voldoen als ze vaststellen dat er een PEP gebruik maakt van de diensten van die instelling?
De WWFT schrijft in dat geval dus verscherpt cliëntonderzoek voor. Dat betekent dat 1. Hoger leidinggevend personeel het aangaan van de zakelijke transactie of het verrichten van die transactie dient goed te keuren. Ten tweede dienen er passende maatregelen te worden getroffen om de bron van het vermogen van de relatie of de transactie vast te stellen. En ten derde dient de zakelijke relatie doorlopend aan verscherpend controle te worden onderworpen. Indien een persoon niet langer een prominent publieke functie bekleedt, past de instelling passende risicogebaseerde maatregelen zo lang als nodig, maar in ieder geval minstens 12 maanden toe, totdat deze persoon dus niet langer het hogere risico met zich meebrengt. Dat hoort bij die PEPs. Mm-hmm. Dezelfde maatregelen gelden dus overigens ook voor de familieleden en de naaste geassocieerden van die PEPs. En de WWFT, en dat hoor je eigenlijk ook al in die omschrijving van net, die gaat in grote mate uit van de risico-inschatting van de instelling. En heeft dus ook vrij veel open normen. Invulling van die inschatting kan natuurlijk gevonden worden in leidraden van de toezichthouders. Of een Q&A, zoals de DNB dat sinds kort uitbrengt. En daar zijn praktijkvoorbeelden in opgenomen van hoe de toezichthouder denkt dat je deze norm kan invullen. Die zijn overigens niet limitatief en ook niet juridisch bindend. En ik denk dat het ook nog wat vermelden waard is dat er recent een nieuwe standaard gepubliceerd is door de Nederlandse Vereniging van Banken, de NVB, omtrent PEPs. En de NVB-standaarden die beschrijven de toepassing en uitvoering van die risicogebaseerde aanpak. Met als voornamelijk doel om dus bona fide klanten, een steeds vaker gehoord kritiekpunt op de WWFT, geen last of in ieder geval zo min mogelijk last te hebben van die WWFT. Mm. Het klantonderzoek naar PEPs wordt naar aanleiding van deze standaard voor banken best een stukje versoepeld. En een bestaande klant die PEP wordt of een nieuwe klant waarvan een UBO een Nederlandse PEP is, zijn volgens die NVB-standaard dus niet meer per definitie hoog risico. In de standaard wordt tevens aandacht besteed aan hele specifieke risicofactoren, zoals economische binding met Nederland. En als deze ontbreekt, dan kan dat een hoger risico opleveren. Dus
aangezien de PEP zo expliciet wordt genoemd in de WWFT, mag je verwachten dat je de PEP terugziet in de verdachte transacties. Jullie hebben in het kader van jullie onderzoek ook een analyse uitgevoerd op die transacties. Uiteraard kunnen jullie geen strafrechtelijke informatie delen of individuele gevallen bespreken, maar poortwachters kunnen ook een abstracte beeld benutten voor aanscherping van hun transactiemonitoringmodellen, denk ik. Dus wat kunnen jullie vertellen over wat jullie analyse opleverde? Daar heb jij aan gewerkt, Suzie, begreep ik.
Ja, klopt. We hebben ruim 1000 VT's weten te identificeren, waar een PEP op enige manier bij betrokken is geweest. En zoals eerder gezegd, de totale waarde was dus 14 miljard euro. We zagen best wat transacties waar de PEP tegenpartij is van een klant van de meldplichtige instelling. Dan wel geleerd is aan de tegenpartij. De PEP heeft dan dus niet per definitie zelf aanwezigheid in Nederland, maar is wel betrokken bij de tegenpartij. Hmm. Vaak wel in het buitenland. Een voorbeeld hiervan is een bank die een transactie meldt waarbij een klant geld ontvangt van bijvoorbeeld een Kazachs bedrijf waar een PEP aandeelhouder van is. Hmm. Dan is er niet per definitie sprake van een criminele geldstroom die door Nederland stroomt. Uiteraard zagen we wel een hoop transacties waar de klant van de meldingsplichtige instelling een PEP is of daaraan geleerd is. En dan kan je wel spreken over de aanwezigheid van PEP in Nederland. of uiteraard familielid of een naast geassocieerde daarvan. Mm-hmm. En dit betreft veelal meldingen van banken die melden over een rechtspersoon die een bankrekening bij hun aanhoudt. De aandeelhouder of bestuurder van deze rechtspersoon is dan een PEP. Veel genoemde additionele haakjes om vervolgens te melden zijn bijvoorbeeld het rekeninggebruik, maar ook vaak bad press.
Okay.
En het is opvallend dat veel verdachte transacties zijn dus ook gemeld naar aanleiding van bad press. Alleen het zijn van een PEP is niet voldoende reden om te melden conform de WWFT. Mm-hmm. Zoals eerder gesteld is een additioneel haakje dus nodig. En dat wordt vaak gevonden in bad press. Vaker dan bijvoorbeeld in eigen onderzoek of de eigen risico-inschatting. En ik hoop dat de nieuwe NVB-standaard daar extra handvaten voor gaat bieden.
Okay. Kunnen jullie iets zeggen over de betrokken landen bij deze PEPs? Bij die transacties dan?
Ja, de ruim 1000 transacties die zien op ruim 100 PEPs. De meeste daarvan zijn buitenlandse PEPs. Enkele tientallen van deze PEPs zijn ook gesanctioneerd. En de landen waar dan het geld het meest vandaan komt buiten Nederland zijn Cyprus, Zwitserland, Letland, Ghana en Kazachstan. Mm-hmm. En de landen waar het meeste geld naartoe gaat buiten Nederland zijn Letland, Portugal, Britse Maagdeneilanden en Rusland. En deze landen staan waarschijnlijk om verschillende redenen in dit rijtje. Door de afscherming die ze bieden, door de relatie met Nederland of de aanwezigheid van vermogende PEPs. Opvallend is dat geen van de landen per se in de top van de Corruption Perception Index staat.
Wat we dan op basis van de literatuur in eerste instantie wel verwacht hadden.
Wie melden dan deze transacties?
Nou, als je kijkt naar de 1000 transacties die gemeld zijn, dan zijn er 123 verschillende melders. En ja, zoals gezegd zijn dat veelal banken. Andere aanzienlijk kleinere meldgroepen zijn de PSP's, accountants, aanbieders van bewaarportemonnees, trustkantoren, notarissen, creditcardmaatschappijen en belastingadviseurs.
Kun je daaruit concluderen dat er toch al behoorlijk over gemeld wordt? Of is dat een te vergaande conclusie?
Ja, we zien genoeg meldingen terug. Lastige is als je niet weet wat de totale populatie is. Dan kan je ook moeilijk een uitspraak doen of je al veel ziet.
Ja.
Ja, we weten niet zo goed waar we dat dan tegenaf moeten zetten.
Nee.
En opvallend is ook dat in ongeveer de helft van de transacties de melder de aanwezigheid van de PEP niet expliciet benoemt.
Oh, hoe ben je die transacties op het spoor gekomen dan in die enorme berg meldingen?
Nou, daar komen we straks nog even op terug.
Okay.
Maar een mogelijkheid is dat de melder wel op de hoogte is van de PEP-status, maar deze er niet expliciet bij vermeld heeft. En dat is opvallend, gezien het feit dat de WWFT zulke specifieke verplichtingen voorschrijft juist voor deze groep. Andere mogelijkheid is uiteraard dat de melder niet op de hoogte was van de status van de PEP en dat blijft gissen.
Waren er nog verdere conclusies die jullie willen delen in de podcast?
Ja, we hebben best wel wat financiële belangen inzichtelijk gekregen. We hebben zicht gekregen op verschillende manieren waarop een PEP betrokken kan zijn in een VT. Van bijvoorbeeld partij in transactie tot een onzichtbare UBO. En met buitenlands vermogen komt ook de mogelijkheid om onzichtbaar te blijven. Hè? Bijvoorbeeld door vastgoed aan te kopen zonder hypotheek. Waarbij geen vermogen in Nederland wordt aangehouden en bijvoorbeeld ook geen sprake is van loon. Hmm. Het staat ons helaas niet vrij om dit van de hoed en de rand toe te lichten. Blijft voor ons lastig om buitenlands vermogen te criminaliseren. Zeker zonder dat je al een redelijk vermoeden zit. En dus een rechtshulpverzoek kan sturen. We kunnen wel wat algemene beelden delen. Zo zagen we meldingen waar terminologie gebruikt werd die kan duiden dus op de aanwezigheid van een PEP. Zoals een minister of politieke belangen. En dat waren soms hele interessante VT's. Maar voor ons project konden we die vervolgens niet gebruiken, omdat specifieke informatie dan juist ontbrak om die PEP te kunnen identificeren. En we zagen ook verschillende VT's waarbij er dus sprake is van aankoop van vastgoed in Amsterdam. Waarbij de financiering rechtstreeks uit het buitenland komt. Soms uit het land waar de PEP vandaan komt. Maar we hebben ook voorbeelden gezien dat de geldstroom via een derde land liep. En als laatste kunnen we nog vertellen dat er ruim 100 meldingen gedaan zijn op basis van leaks of OCCRP. En dat is dus een belangrijke bron ook geweest voor meldingen in relatie tot PEPs. En we zagen ook wel een aantal usual suspects die door meerdere partijen dan ook gemeld zijn en zo een hoog volume aan VT's veroorzaken.
Oké. En voordat we naar afronding van deze podcast gaan, wat zouden jullie op basis van jullie bevindingen nu aan de luisteraar daarover willen zeggen? Is daar nog een boodschap uit te concluderen?
Ja, om inderdaad nog even terug te komen op die expliciete vermelding van de PEP in een verdachte transactie. Op het moment dat een melder de aanwezigheid van een PEP erkent, dan is het ook goed om dat als zodanig in de meldtekst te vermelden. Dus niet zozeer alleen een politiek persoon, maar benoem ook de term PEP en welke risico's je als melder dan ook ziet.
Ja, dat maakt dat er makkelijker opsporing opgezet kan worden.
Ja, precies. Ja.
Noortje, verwacht je tenslotte nog relevante wijzigingen in wetgeving, toezicht of de gehele situatie betreffende PEPs in de komende periode?
Nou, PEPs is een onderwerp dat constant in beweging is. Dat blijkt maar weer de afgelopen maanden ook wel dat we met dit onderwerp bezig zijn. En dat het ook dus op veel aandacht, ook wel van de media, kan rekenen. Denk bijvoorbeeld aan Dos Santos, voor velen wel bekend, denk ik. Mm-hmm. En er wordt dus ook internationaal best veel over geschreven. Dus wat dat betreft is het wel een wat unieker onderwerp dan de andere onderwerpen waar we soms misschien bij het AMLC mee bezig zijn. Je vroeg nog naar
ontwikkelingen voor de toekomst, misschien veranderingen in.
Ja. Nou, recent hadden we dus die NVB-standaard. En als we dan nog even naar de toekomst kijken, dan zou ik in ieder geval zeggen dat er op Europees niveau nog wel het een en ander verwacht wordt qua wetgeving. Dus houd dat vooral in de gaten.
Oké. Nou, dank voor jullie verhaal in de AMLC-podcast over PEPs.
Geen dank. Graag gedaan.
Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcasts missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar aml.center_postbus@belastingdienst.nl. Graag tot volgende keer.